benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Dat er een robbertje geknokt zou worden over de keuze van een nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wisten we al maanden. Maar dat de gedoodverfde winnaar Kevin McCarthy in zijn eigen republikeinse fractie in een loopgravenoorlog terecht zou komen met 20 leden van de ultrarechtse Freedom Caucus kwam voor vriend en vijand als een verrassing. Wat die 20 tegenstanders nou precies bezielt is niet duidelijk. Ook niet voor de conservatieve oud-voorzitter Newt Gingrich. Deze 20 mensen chanteren niet alleen hun eigen fractie, maar het hele Amerikaanse volk, zei hij op Fox News.
This 20's gotten together and decided that they can only blackmail the Republican conference. In effect, they're blackmailing the American people.
En gelijk had hij, want de grondwet eist eerst de benoeming van een speaker voordat het nieuwe Huis van Afgevaardigden kan worden beëdigd. Dit is aflevering 161 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in Studio Hammelburg in New York met een beker koffie en vierkante ogen van het kijken naar de chaos in het Capitool. Jan is nog met vakantie, dus wijken we opnieuw uit naar het nepotistische alternatief.
En dat ben ik weer, David Hammelburg, ook uiteraard in Studio Hammelburg. Met op schoot mijn oude schoolboeken over Amerikaanse staatsinrichting. Want je kunt zeggen dat het allemaal folklore is, maar het is ook een ingewikkelde kwestie. De speaker is niet alleen maar voorzitter van het huis. Hij of zij is ook de tweede in opvolging. Dus als de president en de vicepresident beide uitvallen, wordt de speaker president. Maar de grondwet zegt ook, zonder een gekozen speaker kan het werk van het nieuwe congres niet beginnen. Sterker nog, ze kunnen niet eens een ede afleggen met alle congresleden. Nee. Dus met andere woorden, er is nu helemaal niets wat het huis kan doen.
Nee, dus strikt genomen is Amerika even geen democratie, want het heeft wel een uitvoerende macht, dat is de president, en ook een onafhankelijke rechterlijke macht, maar geen wetgevende macht. Dat is het parlement normaal. En dat is in elke democratie het belangrijkste orgaan. Het parlement is niet benoemd, kan dus geen wetten behandelen, ook geen regering controleren. Kun je zeggen dat Amerika dus gewoon even geen functionerende democratie is?
Zolang er geen speaker van de huis is, absoluut. Maar het is ook wel een beetje cynisch. Je kunt ook zeggen, de chaos waarvan iedereen getuige kan zijn is misschien ook de kern van de democratie. Hè? Iedereen heeft het recht om te stemmen en tegen te stemmen. Ja. En zo lang mogelijk als moet. Hoe dan ook, meerdere stemmingen zijn voor het laatst gebeurd in 1923. Toen waren er 9 stemmingen nodig en dat duurde 3 dagen. Verder terug, helemaal uit 1855, waren er, jawel, 113 stemmingen nodig, wat 2 maanden duren. Dus we zijn nu op dag 3. Betekent dat allemaal zoveel? Ja, want het is al 100 jaar niet gebeurd. Maar als je het vergelijkt met de verre geschiedenis, valt het allemaal
nee,
wel mee.
Nee, dat is waar. Maar aan de andere kant, er zijn een aantal dingen die een beetje verschillen van bijvoorbeeld de Nederlandse democratie, die trouwens ook zijn krankzinnige dingen heeft. Hè? 299 dagen voor een kabinetsformatie.
Probeer dat maar eens uit te leggen aan een Amerikaan.
Precies,
bijvoorbeeld.
Ga dat maar aan een Amerikaan uitleggen. Dat is ook niet zo duidelijk. Dus zo heeft iedereen zijn eigenaardigheden. Alleen wat de meeste democratieën niet hebben, is dat het congres gaat over geld. Dus op het moment dat de president iets wil doen, hulp aan Oekraïne of het aanleggen van een nieuwe weg in Oklahoma, dan moet hij geld vragen van het Huis van Afgevaardigden in de eerste plaats en de Senaat, maar in de eerste plaats in het Huis van Afgevaardigden. En dat is er nu niet, kun je gewoon zeggen.
Nee, en wat zo bizar is, omdat er dus geen speaker is, dus ook geen opvolger van de president of de vicepresident, ligt alles muisstil. En dat is het bizarre van deze hele kwestie, waar we ook zelf van leren. Want
je hebt niet voor niets je oude schoolboeken.
Nee, precies. Ja, maar het ligt dus gewoon stil. Ja. Totdat het zover is dat ze... dat er een speaker wordt gekozen. Nou, daarvoor kan dus helemaal niets. En dat is eigenlijk te gek voor woorden.
Ja. Nou gaan we even gewoon doen. En gewoon een vraag stellen aan elkaar. Want waarom krijgt McCarthy niet gewoon een paar stemmen van de Democraten? Ik noem maar wat. Als er 6-7 oversteken, dan is hij klaar.
Waarom zouden ze? Waarom zouden ze de tegenpartij tegemoet zien? Kijk, het mag, want de grondwet kent geen partijen. Maar politiek is het ondenkbaar. Hakeem Jeffries die komt dus keurig elke keer weer op 212 stemmen.
Dat is de nieuwe fractieleider van de Democraten.
Ja, de opvolger van Pelosi. 212 stemmen. Elke democraat stemt dus voor Hakeem Jeffries.
Ja.
Als hij er nog 6 zou krijgen, zou hij, bij wijze van spreken, de fractievoorzitter
zijn. Dus als 6 republikeinen overlopen, is het ook geregeld?
Nu, het interessante van dit verhaal, welke 6 zouden er over kunnen lopen? En dan moet je denken aan mensen die zo stevig in hun schoenen staan in hun eigen district, dat ze nooit verkiezingen of voorverkiezingen zouden verliezen.
Nee.
Maar het is gewoon not done. Maar goed.
Nee, wacht even. Maar dit is een belangrijk punt. Want het gaat om herverkiezing. Ja, dus ja, ze zitten allemaal maar voor 2 jaar.
Ja. Dus zodra je bent gekozen, begin je al met de herverkiezing.
Al met je nieuwe campagne.
Precies.
En zijn er nou congresleden die zo stevig in hun zadel zitten dat het niet mis kan gaan? Ik herinner me Jacob Javits in New York. Was senator, geloof ik.
Ja.
Dat was een republikein in een democratische stad of staat. Maar die man was zo razend populair. Wat hij ook deed, hij werd altijd herkozen.
Welke republikein of democraat kan jij bedenken die zo populair is dat wat hij of zij ook doet, maakt geen donder uit. Weet je wie? Nancy Pelosi.
Ja.
Om een voorbeeld te geven.
Ja.
Als Nancy Pelosi zegt, voor het goede van het land ga ik nu op McCarthy stemmen of wie dan ook.
Ja.
Dan is ze in ieder geval geloofwaardig. Ik weet niet of er zoveel
andere democraten
of republikeinen zijn die dat waar kunnen maken. Ja. Maar goed, je had het over McCarthy. Zijn denkbeelden staan echt haaks op die van de democraten. Het is zelf een Trumpist.
Ja.
Een MAGA-Trumpist. Dus ongeveer zo elk gebied wat je kan maar bedenken, staat die haaks tegenover wat de democraten denken. En bovendien hebben democraten, die hebben een eigen kandidaat, zoals ik zei, Hakeem Jeffries. En elke keer als ze dus op hem stemmen, dan bevestigt dat elke keer weer dat geen van die 212 democraten de hand uit zou schudden naar de oppositiepartij en zegt, nou weet je wat, voor het goede van het land, we helpen een beetje mee. Dat gebeurt gewoon niet.
Nee, dat is ook begrijpelijk. En ik zie overigens, we kijken natuurlijk met onze vierkante ogen voortdurend naar die stemmingen en alle commentaren erop. Het is weer een circus zoals je dat alleen in de Amerikaanse politiek meemaakt.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een beetje aan het smullen.
Ja, ik
echt,
ook.
Echt.
Ik ook wel. En dat wou ik maar zeggen, Hakeem Jeffries is ook aan het smullen.
Tuurlijk.
Het straalt van zich. Ja. Die man, die zit nog iets heen, zo vreselijk lang in de politiek. Een zwarte New Yorkse democraat uit een hele eenvoudige achtergrond, die nu plotseling zo een beetje de meest populaire man in Washington is.
Wat denk je dat het betekent voor zijn toekomst?
Ja.
Bijna Speaker of the House geweest.
Ja.
Terwijl niemand zijn naam kende. Opvolger van Pelosi. 6 keer is er gestemd. 6 keer heeft hij 212 stemmen gekregen. Wat denk je dat dit voor zijn eigen toekomst doet?
Ja, nou, ik denk dat heel veel democraten daar een beetje een Obama-achtig figuur in zien. En dat zou best kunnen. Maar goed, dat is de toekomst. We weten helemaal niet hoe het loopt. Er moet nu eerst een speaker komen. Dat leg je uit. Dat mag. Anders kan er geen... Anders is er gewoon geen democratie. Een tijdje lang.
Nee.
Dan staat het land eigenlijk stil.
Ja, er is een president en er is een hooggerechtshof. Maar er is geen wetgevende element.
Geen trias politica.
Nul.
Oké. Gedurende de hele episode heeft Donald Trump zich nergens mee bemoeid. Behalve voor de vierde stemming. Dat was dus, wij nemen dit op woensdagnacht. Dus de nacht van woensdag op donderdag. Nederlandse tijd. Dus die vierde stemming, dat is alweer een dag of wat geleden.
Dat is 3 stemmingen geleden.
Ja, precies.
Ja?
En toen riep hij de dwarsliggers op om gewoon voor McCarthy te stemmen. Dat klonk overigens heel logisch hoor. Maar het hielp niet. En dat vertelt misschien iets over zijn invloed. Want er zitten heel veel Trumpisten in de Freedom Caucus. Maar het maakt daar blijkbaar helemaal niks uit. het gaat kennelijk om een groep die alleen maar boos is, kwaad is, zonder dat ze nou precies kunnen vertellen waarom ze of waarop ze of waarover ze zo kwaad zijn.
Het enige wat ik wel weet is dat ze woest zijn op McCarthy voor zijn eerdere stemmen. Voor de deals die hij heeft geprobeerd te maken, voor de manoeuvres om met de Democraten in zee te gaan met een bepaalde dingen. Ja. Die 20 tegenstemmers, die vinden hem een landverrader. Dus dat gaat in dit geval
het
niet...
Het gaat dus best ergens over bij die mensen.
Nee, het gaat over McCarthy. Ja. Natuurlijk gaat het ook over hun eigen macht. Maar het gaat in het algemeen over de man zelf. Ja. En nou goed, je hebt andere namen die worden genoemd. Steve Scalise uit Louisiana, die is de tweede man achter McCarthy. Ook oer-conservatief, wel bekend omdat hij in 2017 werd beschoten tijdens een softballwedstrijd tussen de Republikeinen en Democraten.
Oh wauw, ja.
Ja. Dus hij heeft wel een naam niet...
Hij is beroemd geworden als slachtoffer van een misdrijf.
Precies. Ja. Maar mensen hebben wel met hem. Ook rechts-Amerika heeft wel iets met hem. Maar wat wij wel duidelijk is geworden in de afgelopen 3 dagen... is dat McCarthy het niet gaat redden.
Nee.
En als hij het wel zou redden... laten we zeggen dat die 20 dan worden bekeerd en overtuigd... en een gouden deal krijgen met... welke commissies ze ook inkomen enzovoort. Blijft er niks van McCarthy over. Dat is een zwakte bot van je welste.
Ja. Even, want je hoort steeds maar over onderhandelingen en concessies die hij dan doet aan die 20.
Ja.
En een van die concessies die was dat er maar 1 congreslid nodig is om een afzettingsprocedure tegen de speaker in gang te zetten.
Ja.
Dat was voor Pelosi speaker werd ook zo.
Ja.
Zij heeft dat veranderd en verhoogd naar 5.
Ja.
Dat heeft ze voor elkaar gekregen. Wat heel verstandig van haar was. Want anders moet de speaker voortdurend op eieren lopen.
Ja,
maar die concessie had hij al gedaan.
Ja.
Was dus niet voldoende om die woede weg te nemen.
En alle andere concessies dus ook niet. Ja. En dit zijn onderhandelingen tot diep in de nacht. En het levert niks op. Wat wel heel verpand is. Matt Gaetz, oer-conservatieve republikeinse congreslid uit Florida... die heeft een officiële brief geschreven. Want waar zit McCarthy nu tijdens al deze hoorzittingen? In het kantoor van de speaker. Dus hij heeft een brief geschreven.
Dat heeft hij maar vast ingenomen, dat kantoor.
Ja, dat heeft hij ingenomen. En die brief luidde, donder op uit dat kantoor. Want je bent niet benoemd. En we gaan er alles op inzetten dat jij daar niet kan bivakeren.
Nee,
zo diep gaat het.
Ja. En we kennen dat kantoor, we hebben het gezien bij de bestorming op 6 januari 2 jaar geleden. Precies 2 jaar geleden trouwens. Toen daar die een of andere gek, wie was dat ook weer, in de stoel van Pelosi zat.
Ja.
Dus we weten allemaal hoe het kantoor van de speaker eruit ziet. Ja.
En het feit dat hij daar dus in zit, dat telt ook wel...
Ik kan me ook voorstellen, eerlijk gezegd, ik kan me voorstellen dat je daar boos over maakt. Zeg, joh, loop niet op de feiten vooruit.
Ja.
Blijf netjes met de pet in de hand staan tot zover is.
Zo diep zit dit dus. Dat je bij wijze van spreken boos wordt op waar het bureau en de computer van deze man staat. Ik bedoel, kinderachtig, ja. Maar wat je steeds meer hoort over deze 20 tegenstanders, onder geen beding... gaan we ooit om McCarthy stemmen.
Nee.
Dus we kunnen... Goed, we gaan nu naar ronde 7.
Ja.
Ja? We kunnen naar ronde 8, ronde 9. Als zij zeggen, onder geen beding... dan moet ik ze wel geloven.
Ja.
Dus wat dan?
Ja, wat dan? Nou, dan moet ik met een andere kandidaat komen. Uiteindelijk komt er een speaker. Nog één ding wat me nu te binnen schiet. Hè? Wat we nu beschrijven is een rel binnen de Republikeinse Partij. Dus de Republikeinse Partij...
En de Democraten lachen zich hemels.
Ja, maar ik moet eraan denken dat in de afgelopen 2 jaar... de Republikeinen steeds met de armen over elkaar hebben zitten gieren van het lachen... over de bonje binnen de Democratische Partij. Toen Biden steeds maar de grootste moeite deed om een paar senatoren aan boord te houden... om niet zijn plannen te torpederen.
Ja.
Dus het is ook wel een soort van spiegeling van... en je ziet precies hetzelfde, maar dan van de andere kant.
Ja.
Ja.
Alleen de Democraten die lachen. Biden heeft al gezegd, dit is, wat was het woord, embarrassing.
Ja, dus beschamend.
Beschamend.
Ja.
Maar zij zitten met hun handen tegen achterover en die kijken dat circus aan met de grootste pret.
Ja.
Zonder dat ze verder iets maar één woord hoeven te zeggen. Ja. Dat is verschil, hè?
Ja. Je hoeft niets te doen. Dit is als. Er is een uitdrukking.
Dit is suïcidaal voor de Republikeinen. Ja. En waarom zou je daar iets aan toe moeten voegen? Ja. Elke mediatrainer zou zeggen: hou je bek.
Ja, nou, dat doen ze dan ook.
Ja. Ja,
behalve dan dat ene commentaartje van. Biden was overigens wel op een weer, vond ik, slim moment. Omdat hij was in Ohio. Om
infrastructuur was
om,
het.
Om het feit te vieren dat die infrastructuurwet nu in werking treedt. En dus in Ohio grote projecten worden uitgevoerd.
Ja.
En daar was hij
en
samen.
En in Kentucky. Met McConnell.
Maar ja, en daar was hij samen met Mitch McConnell, de leider uit de Senaat.
Ja.
Die soms een vriend en soms een vijand is. Ja. Maar op deze dag duidelijk een vriend was.
Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Biden 24 jaar lang in het Senaat heeft gezeten.
Precies.
En die heeft daar onder de vijanden nog steeds redelijk goede vrienden. Onder andere McConnell.
Ja, en ze zijn leeftijdsgenoten, want Biden is 78 en McConnell net 80. Dus deze jonge lui, die kennen elkaar echt heel goed.
Maar er is nog één ding. Hè. Je kan dus zeggen, nou, Steve Scalise of de volgende waar iedereen een beetje mee kan leven. Maar het zou mij niets verbazen als die 20 oer-conservatieven met een hele andere naam komen. Je hoeft helemaal niet in het congres te zitten om speaker te worden. Nee. Waarom zouden zij Trump niet benoemen?
Ja.
Niet dat hij een schijf van kans heeft, want dat gebeurt nooit.
Die krijgt ook die 218 stem in.
Nee.
Maar het zou mogen.
Het zou mogen.
Ja.
Maar ik zie dus niet op dit moment wie er op 218 komt. Dat er iemand op 218 komt, dat is duidelijk. Ja. Maar wie, wat, hoe, wanneer, ik heb geen idee. Nee,
even een excuus over al dat gehoest, dat ongetwijfeld. We hadden, dit was vandaag 19 graden hier, maar precies een week geleden was het min 14.
Ja, ook goed.
Ja, en daar hoesten we nog een beetje van, dus excuus daarvoor.
Wij zijn, ik denk, even klaar met het speakerfiasco. Dus waarom gaan we niet even naar 6 januari? Want dat is morgen, 2 jaar geleden. Dat is niet te geloven dat het 2 jaar geleden is. En ja, en over Trump gesproken. Met de installatie van het nieuwe congres verdwijnt ook de 6 januari commissie. En die ging op zijn Amerikaanse zeggen out with a bang.
Ja.
Duizenden pagina's aan bijlagen bij het eindrapport werden vrijgegeven voor het publiek. We dachten dat we alles nu al wisten, maar er zaten toch wel weer een paar verrassingen bij. Stafchef van de krijgsmacht Mark Milley hoorde een paar weken na de verkiezingen uit Trumps eigen mond dat die andere vent die de verkiezingen had gewonnen, Biden dus, de campagne tegen de gestolen verkiezingen was dus allemaal theater. Dus Biden kwam niet uit zijn bek. Gestolen verkiezingen kwam
alleen maar
uit zijn bek.
Maar hij gaf dus, in feite gaf Trump dus aan zijn eigen opperbevelhebber van de krijgsmacht, dat is hij niet, sorry, chef staf van de krijgsmacht, toe dat hij wist dat hij verloren had.
Ja.
Daar kwam het neer.
En Milley beschrijft dus ook hoe gruwelijk hij een paar weken later dus bestorming van het Capitool vond. En ja, die lui zagen eruit als bruinhemden. Dat was een rijksdagmoment, zo noemde hij dat.
Ja.
En zo waren er heel veel binnen zijn eigen kring die ervan huiverden. Behalve dus die enkele, de advocaten, de Giulianis van de wereld, die een moment zag om Trump te laten roepen, ik heb gewoon gewonnen en dit is allemaal vals en dus is het maar waar.
Ja. Een staatsgreep in eigen land, zoals 1933 door Hitler.
Ja.
Ik heb die vergelijking wel een paar keer gehoord, maar zo hard als deze man het zegt, dat vind ik nog wel wat hoor. Om die bestormers bruinhemden te noemen.
Hij kent natuurlijk de geschiedenis en zag dit niet als veel anders.
Nee, nou goed. Dat is waar. En het was inderdaad ook heel eng om te zien. En als je de beelden kent, want die zijn er van hoe die bruinhemden, de SA dus, aan het begin van het Derde Rijk, dat waren ook vrijwilligersgroepen die overal de boel in elkaar gingen slaan. En op een bepaald moment werd het zelfs Hitler te erg. Die heeft die SA opgeheven. Zo erg was dat. Kun je nagaan.
Dat heeft Trump dus niet gedaan.
Nee, tegen de...
Nee. Nou goed, we kennen inmiddels wel de verhalen. En hij vond het allemaal prachtig. En zat voor die 187 minuten...
voor de televisie.
Glimlachend achter de buis. Die vond het allemaal prima.
Ja,
als je het over rechts Amerika hebt en conservatieve republikeinen, de meeste daarvan huiverden hiervan.
Ja,
dit is niet ons land, maar goed.
Nee, dat geloof ik ook en dat hoor ik ook. Gelukkig kennen we allebei republikeinen die soms in allerlei opzichten hele conservatieve denkbeelden hebben. Maar je hoort bij die mensen zelden antidemocratische uitspraken, vind ik. Ze vinden wel dat wij allemaal gek zijn, niet snappen.
Nee, want het is het enige wat dit land natuurlijk aan elkaar bindt. Hè? De democratie.
Oudste democratie ter wereld.
Ja, het feit dat een van de elementaire, essentiële onderdelen daarvan is het vervangen van de macht,
van de voorganger. De vreedzame overdracht van de macht.
Dat is een trots van de Amerikanen.
Dat heeft elke democratie, maar dit is een feit. Je moet het netjes over... Even heel apart, iets heel aparts, vind ik, uit al die duizenden documenten. Trump wilde de term rigged elections laten vastleggen. Dat betekent vervalste verkiezingen. Met twee hoofdletters en een uitroepteken achteraan. Wil hij laten vastleggen bij het Copyright Bureau... Nou kun je zeggen, ik hoor daar niets strafbaars aan. Maar de minutieuze verslagen van medewerkers met wie hij de campagne voorbereidde, die de verkiezingsuitslag officieel ongeldig moesten verklaren, laten een soort speelfilm zien waarin hij met een aantal advocaten bloedserieus een plan opstelde om vicepresident Mike Pence te blokkeren bij de bevestiging van de verkiezingsuitslag. Want dat was wat er op die beruchte 6 januari in het Capitool gebeurde.
Als je het cynisch bekijkt, als je een copyright laat doen van een term rigged elections, zit daar geld in.
Ja, tuurlijk.
Ja? Ja. Dus laten we even duidelijk wezen. Ja. Hij is niet vies voor geld. Maar goed, uit alles blijkt dat Trump overal zelf de hand in had met een... Een soort tragische ontknoping, vind ik. Terwijl het drama van de bestorming zich afspeelde, zat Trump dus urenlang in de eetkamer, de beroemde 187 minuten, naast de Oval Office te kijken zonder in te grijpen. Dat wisten we al. Maar wat me erg trof, was het besef dat hij bij een aantal medewerkers doordrong dat hier misdrijf plaatsvond. En dat Trump vermoedelijk gewoon zou doorgaan met ademhalen. Terwijl zij beseften nooit meer ergens een fatsoenlijke baan te zullen krijgen. Het interesseerde hem allemaal absoluut niets. Nee. En het enge van dit verhaal, als je dus de beelden ziet en de getuigen die in het verslag waren. Er was maar één iemand waar hij om gaf en dat was Donald Trump.
Ja.
Niet over het goede van het land. Niet over de beveiliging van de politie, of het Capitool, of het gebouw, of het Instituut van Democratie. Het ging uitsluitend over Donald J. Trump.
Ja.
En dat vind ik nog het allerengst van het verhaal.
Maar wat je vertelt over die mensen die vertelden dat ze beseften dat ze nooit meer ergens in de bak zouden komen, professioneel. Dat vond ik ook wel aangrijpend, hoor, eerlijk gezegd.
Het is ook een loyaliteitsmaatstaaf. Het is, je bent bij mij of je komt nergens meer aan de bak. Dat zo. Ja. Nou goed, moet je nagaan. Je bent een jong type van pakweg 24. En dan doet me steeds denken aan Cassidy Hutchinson, die voor mij de mooiste en de meest aangrijpende getuige was in het hele proces.
Ja, die zat als assistent van de assistent van de assistent in het kamertje naast Trump.
Juist.
En die heeft dus alles uit de eerste hand gehoord en gezien.
En ook hoe ze dat bracht en hoe ze het vertelde. Heel beeldend, maar zij was ook heel slim. Goed getraind natuurlijk, dat ook. Maar heel slim, want ze zei steeds, ik citeer niet... direct, maar het kwam op het volgende neer.
Ja.
En dan bouwden ze daar een beeldend prachtig verhaal bij.
Ja.
Ik vond dat voor iemand van 24 buitengewoon knap.
Ik ook.
En voor mij was dat de ster
van al die getuigen.
Van al die getuigen.
Ja. Althans, wat we gezien hebben, ik ben het helemaal met je eens. We hebben, wat kunnen we zeggen, allemaal aan de lippen gehangen. En het was ook, het was een bijna, ik weet het niet, het leek een beetje op een Mona Lisa-achtige verschijning. Met zo'n vriendelijk, maar niet hele duidelijk glimlach. En een prachtig wit jasje aan.
En niet kapot te krijgen.
En niet kapot te krijgen. Nee, maar een hele bijzondere meid.
Ja, en wat ook zo knap was, dat is dus typisch iemand. Die werkte dus op een kantoor van de chef-staf van Trump. Waarvan duidelijk was dat zij een van die slachtoffers kon zijn. Ja. Als ze de bek open zou doen. En zij is ook, en dat kwam achteraf ook naar voren, zij is ook benaderd door Trumpisten. Om valse verklaringen te geven. Gewoon te liegen.
Ja.
Moet je nagaan, 24?
Ja.
En dat toch doen. Knap hoor.
Ja, en ze hebben niet gedaan. Oké, alles is overgedragen aan het Nationaal Archief. He, al die duizenden documenten. En het Openbaar Ministerie, dat is dus het ministerie van Justitie. We zijn nog niet klaar met dit verhaal. Al blijf ik bij elk onderdeel denken, misselijk, krankzinnig, immoreel. Je noemt maar wat je noemen wil. Maar is het ook strafbaar? Wat is voor jou nou de samenvatting van dit onderzoek?
Het is de crux, deze vraag.
Ja.
Is het strafbaar? Ik denk dat de poging was van deze commissie om de denktrend te zetten, dat zij hebben aangetoond dat Trump geen openbare functie meer mag uitoefenen. Met andere woorden, hij mag niet worden herkozen. Dit gaat dus nu niet alleen meer over de oud-president Trump, maar vooral over de kandidaat Trump. En eerlijk gezegd denk ik, het maakt niet meer uit. Het is met kandidaat Trump sowieso al zo wat afgelopen. Maar de doelstelling, en dat hoorde je steeds van Liz Cheney, de overlopende republikein in deze commissie, onder geen beding mag hij herkiesbaar zijn of zelfs nog worden gekozen.
Ja.
Nogmaals, de vraag is het strafbaar? We hebben het er al heel vaak over gehad. Ik denk dat Mar-a-Lago en de geheime papieren,
dat is waarschijnlijk strafbaar, ja.
Dat is wel strafbaar, want het bezit van deze documenten, deze geheime documenten, is gewoon strafbaar. Het staat gewoon in de wet, punt.
Ja, ja.
En zelfs als ex-president mag je dat niet hebben.
Nee.
Dus goed, daar hebben we het vaak over gehad. Daar mag je zich echt zorgen om maken.
Ja.
Dit was prachtige theater. Maar elke keer als deze commissie zou zeggen, nu komen we met echte keiharde feiten, dan waren dat leuke feiten.
Interessante feiten, heel
gedetailleerd.
Gedetailleerd, tekenend voor wat zich heeft afgespeeld.
Maar
het was mooi verteld allemaal.
Prachtig verteld.
Ja.
Maar strafbaar?
Ja, dat twijfel ik ook. Maar goed, nu tegelijkertijd, dat weten we, loopt er een onderzoek van het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie. En deze de commissie heeft al zijn werk overgedragen aan het Openbaar Ministerie. We hebben geen idee wat die zelf al weten of hebben onderzocht of niet weten. Heb jij enig idee wanneer dat ministerie van Justitie nou met een verslag of een aanklacht komt zelf?
Geen.
Nee.
Zoveel als de commissie openbaar heeft gemaakt, zo geheimzinnig doet het ministerie van Justitie. En ja, zo hoort het ook. Die doen niet aan emotie, moraal of politiek, maar aan ouderwets recherchewerk. Tenminste, dat hopen we. Want als je de aanhang van Trump mag geloven, is dat ook dat onderdeel van een heksenproject.
Ja,
wat wel duidelijk is, dat wat de commissie 6 januari betreft, dus absoluut.
Zeg maar goed, dat was politiek.
Alle informatie zullen ze zeker gebruiken. Maar we weten niet wat zij nog meer weten. We weten ook niet. Er zijn in die 6 januari commissie getuigen geweest die hebben gelogen.
Ja.
Die kunnen ze zonder dat iemand daarnaar kraait, kunnen ze onderhoren onder ede.
Ja.
Daar kunnen ze meer informatie uit persen dan misschien wat de 6 januari commissie heeft gedaan. We weten het niet.
Nee. Maar goed, dus het laatste wordt nog niet over gezegd.
Zeker niet.
Nee. We gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving.
Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Zullen wij naar de luisteraarsvragen gaan? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. Ik herhaal 06-28-13-50-20.
En hou je voiceberichten graag binnen ongeveer 30 seconden. En ook andere berichtjes via WhatsApp of de e-mail een beetje beknopt. Want dan hoeven we niet te knippen of er stukken uit weg te laten. Dat gebeurt vaak. En dat betreuren we zeer. Laten we beginnen met een hele korte en krachtige van John de Jong. Als ik de bedragen aan Amerikaanse steun aan Oekraïne hoor, 100 miljard plus, dus hij heeft gelijk, het is inmiddels al 111 miljard geloof ik, vraag ik me af of dit niet deels een vertekend beeld geeft. Als de Amerikanen de marktprijs van het militaire materieel rekenen, is dit niet voor een groot deel rechtstreeks iets wat aan de Amerikaanse economie ingaat. En daarmee niet te vergelijken met de Europese bijdrage, die veel meer geldelijke steun zijn. Ja, heeft hij een punt, want voor zover het wapens betreft zijn dat vaak opdrachten die bij de Amerikaanse wapenindustrie komen. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, nadat het vredesakkoord is gesloten tussen Egypte en Israël.
In 1979.
78. Ja, toen is afgesproken dat allebei die landen voorgoed, dat is, gebeurt ook nog steeds, iets van 3,5 miljard per jaar zouden krijgen aan militaire bijstand.
En die militaire bijstand.
En dat wordt gestoken in de aankoop van Amerikaanse wapens.
Juist.
Dus ik heb altijd gezegd, in werkelijkheid is het gewoon een werkgelegenheidsprogramma.
Ja. Ja. Ik bedoel, dit is communisme ten top, toch?
Ja, zo is het.
Nee, maar dat is wel... Het is wel
maar het is een goede vraag. Leuk dat hij het vraagt.
Het is een aardig punt. Ja. Want vooral conservatief Amerika, die vinden de zogenaamde handouts iets verschrikkelijks. Hè? Je moet er zelf werk creëren en je eigen geld krijgen en geen uitkeringen. Dit is de grootste uitkering uit de wereldgeschiedenis, als je dat zo ziet.
Zo is het, ja. Ook zo. Maar goed, het is wel voor een doel waar we allemaal erg mee bezig zijn. Matt Broos, die vraagt nu Donald Trump niet vanzelfsprekend de Republikeinse uitdager gaat worden in 2024. Zal Joe Biden dat misschien ook niet zijn? Want er zijn andere. Wat zijn op het ogenblik de andere namen die ronde doen binnen de Democratische Partij? Die vraag krijgen we met enige regelmaat. En hij noemt dan zelf gouverneur Whitmer van Michigan, die is herkozen, die vrouw.
Dat was degene die, waarvan net tijdens voor 6 januari was zij toch slachtoffer van kidnapping.
Ja, kidnapping. Ja, en die mensen die dat hebben gedaan zijn net veroordeeld.
De grootste boef kreeg net 19 jaar.
Ja.
Nou maar goed, namen.
En Matt Broos schrijft trouwens, het is heel, heel aardig dat hij zegt, is dat we snel moeten herstellen van de verkoudheid, want we kunnen je niet missen,
zo
schrijft hij. Fijn, ik denk er net zo over, maar sorry voor het hoesje, nogmaals.
Ja. Maar namen. Nou, we hebben er net al een genoemd. Iemand die niemand kende. Hakeem Jeffries.
Ja.
Dankzij
de plotselinge roem die nu op hem afstraalt.
Ja.
De fractievoorzitter van de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden.
We hebben het er wel eerder over gehad. Natuurlijk is aan de Republikeinse kant gouverneur DeSantis uit Florida de voornamelijkste kandidaat bij de Republikeinen.
Komen, de Republikeinen zijn beter
profileren van.
Ja, komen met, die hebben vaak groot talent, vind ik, als kandidaten. Ja. Die naar boven.
Er zijn binnen de Democratische Partij een aantal hele goede. Senator Murphy en gouverneur Murphy. Senator uit Connecticut en Murphy uit New Jersey. Maar goed, dat zijn Noordoosten-liberalen. Dat is ook iets. De ideale kandidaat voor een democratische partij komt uit het Middenwesten. Of uit Colorado. Of zo'n soort staat. Je moet hem niet hebben of haar hebben uit New Jersey of New York of Connecticut. Dat is te links.
Ja.
Maar
we hebben ooit een keer Jimmy Carter gehad uit Georgia. Ja, dat kon ook.
Dat kon.
Ja, en Bill Clinton uit Arkansas. Precies. Ja, dus het kan wel.
Het
ja.
kan. En goed, Obama uit Illinois. Hè, ja. dat past helemaal in dat plaatje.
Jeffries komt gewoon uit Brooklyn.
Nee. Jeffries komt uit Upstate New York.
Oh, Upstate New York. Ja. Dat is een republikeins gebied.
Het is een republikeins gebied, dus dat heeft dan weer een betere kans. Ja, ik weet niet precies waar. Het is niet Buffalo, maar ergens daar in het noorden.
Ja.
Maar zo voor de hand liggend is het niet. Ja. En dat is juist het punt. Biden, die zich ongetwijfeld kandidaat gaat stellen. Er komt een moment waarvan er een opstel sommetje komt met wat hij allemaal wel goed heeft gedaan.
Ja,
we zijn er nog niet, maar het komt wel.
Ja, denk ik ook. Je ziet ook een beetje een kentering, ook in de media en ook in de politieke commentaren, dat een heleboel mensen zeggen, nou, zo slecht is hij nog niet.
Nee, en als je iemand zoals Bill Maher hoort, hè, de ik ben dol op Bill Maher, met de politieke comedian
van HBO met
zijn wekelijkse show op HBO, die prijst Biden de hemel in al de afgelopen paar maanden.
Ja.
Zij, moet je kijken wat hij allemaal heeft bereikt. Ja. Zo slecht is het allemaal
nog niet. Nee, is allemaal waar. Oké, volgende vraag is een audiovraag, helaas anoniem. We hebben wel een adres. Hier komt hij.
Ik had een vraag over het presidentsverkiezingen van 2024. Joe Biden is uiteraard een oude man. Maar ik denk wel dat hij heel veel regels en wetten aan het doorvoeren is die heel goed zijn voor Amerika. Zeker op de wat langere termijn. Nou, het zou maar kunnen dat we tegen 2024 aan, eind 2023, dat opeens wat meer helder wordt over wat hij de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. En hij dus eigenlijk heel goed in de peilingen gaat meedraaien. Nou is mijn vraag. Zou het kunnen, juridisch of iets anders, dat hij als vice-president mee gaat doen aan de hand van een nieuwe, jonge, frisse democraat of democraten, die dan president of presidente kan worden. En dat hij dan vice-president wordt en dan als een soort senior advisor de nieuwe president kan adviseren.
Zou Biden vice-president kunnen worden in een volgende regering? Nou.
Ik zou niet weten waarom je dat zou willen, maar alles kan.
Ja.
Je mag 2 keer president zijn.
Ja.
Dus als hij 1 keer president is geweest en dan zich kandidaat stelt als vicepresident, dat kan. Dat mag.
Grondwettelijk niks op tegen.
Ja?
Nee.
Ik betwijfel het als hij 2 keer president zou zijn geweest, of hij dan nog vicepresident kan.
Nee, dat kan volgens mij niet. Want is
je moet de president kunnen opvolgen.
Ja, precies. Je moet op hetzelfde ticket zijn gekozen, zoals dat heet.
Nee, maar je kan wel tussen 2 keer vicepresident zijn en dan 2 keer president.
Zou dat kunnen?
Dat kan.
Oké.
Ja, want dan ben je nog geen president geweest.
Ik weet geen voorbeelden waarbij het ooit ter sprake is geweest, behalve Gerald Ford. Maar die is nooit gekozen. Die volgde Jimmy
Carter. Die was speaker.
Die
was Speaker of the House.
Speaker of the House.
Reuze populair uit Michigan. Die werd toen gekozen om Spiro Agnew te volgen als vicepresident.
Die zat in een schandaal bij Nixon.
Ja, die heeft met belastinggeld gesjoemeld.
Ja, dus toen kwam...
Toen werd de speaker benoemd als vicepresident, zonder gekozen te worden. Prima. Toen trad Nixon af. Toen werd hij president.
Ja.
Dus hij was 3,5 jaar lang president zonder 1 keer ooit te zijn gekozen.
Ja, oké. Okay. Maar in afval, toen Ronald Reagan kandidaat werd voor de Republikeinse Partij, was op de laatste conventiedag was de discussie wie de vicepresidentskandidaat zou worden. En toen is Gerry Ford benaderd.
Klopt.
En dat is toen ook uitgebreid door alle media. Ik herinner me dat iedereen de uitzendingen onderbrak.
Ja.
En ik heb hem later geïnterviewd, Gerry Ford, en daar ook naar gevraagd. En hij heeft dat verhaal helemaal bevestigd. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. En hij zei ook, ik was daar natuurlijk niet geschikt voor. Maar hij was dus niet beledigd, zal ik maar zeggen.
Maar was dit niet dezelfde man die ooit zei, jij vroeg hem, je was zo razend populair.
Ja, precies, je was zo razend populair, je had geen vijanden.
Nee.
En toen zei hij, maar ik had ook geen kiezers.
Nee.
Ja, precies, nee, dat is waar.
Ik vond het, ik heb hem zelf geïnterviewd.
Ja.
Het is even een heel kort verhaal. Dat ging na de dood van Yitzhak Rabin. Deden wij een aantal interviews met presidenten die hem goed kenden. En daar verhalen over wilden vertellen. En Gerald Ford die kwam binnen en die zei, ja, mijn geheugen is niet meer wat het was. Dat moet je eigenlijk maar allemaal aan mevrouw Betty vragen. Maar ik kan je wel heel iets leuks vertellen over toen de koningin van Engeland kwam. Ja, want die, er was een zo'n state dinner, een bal. En Betty die zei, ja, niemand dansen, waarom ga je niet met de koningin dansen? Zei hij, dat is goed, dat ga ik doen. En toen zei hij, en wat denk je wat ze speelde? The Lady is a Tramp.
Ja, ja.
Nou, ik vond het een heerlijke man.
Buitengewoon een ontzettend aardige man. Oké, okay, we gaan naar de brief van Paul van der Eyck. En dat is in één zonder onderbreking geschreven. Dus ik vermoed dat het een Vlaams naam is. Maar dat weet ik niet zeker. Die komt met een heel uitvoerig mail met een aantal vragen. Die kunnen we niet allemaal meenemen. Ik pak er één uit. Dus vraag 2, Paul, in jouw opstelling. Dat gaat over waarom in Amerika wetten vaak tezamen met andere wetten in één geheel worden ingediend. Dat heet riders, zegt hij. En waarom wordt dat niet tegengegaan? Heeft iedereen belang bij om zijn eigen staat te bedienen? En het verhaal klopt. En dat heette line items. Mm-hmm. Dat is de juridische term. Dus laten we zeggen, er wordt een wet gemaakt over hoeveel bomen er mogen worden gekapt op federaal gebied. Daar is 3 weken debat over. En daar zit er ergens een regeltje in. En daarin staat dat in de staat Oklahoma een nieuw riool wordt aangelegd.
Ja.
En dat heeft dan de senator uit Oklahoma bevochten om in die wet te krijgen. En dat heet een line item.
Daar is jarenlang over gesoebat. Precies. Om daar een veto tegen te dienen. Dat heet dan ook een line item veto.
Een line item veto. En dat kon nooit. Bijvoorbeeld Ronald Reagan heeft zich daar vreselijk over opgewonden. En degene die het uiteindelijk is gelukt om dat geïntroduceerd te krijgen was Bill Clinton.
Ja.
Zijn eerste president. Dus sindsdien, Paul, het bestaat nog steeds. En je kunt dat. Er zijn allerlei politieke termen voor, zoals pork barrel en noem het allemaal op. Is niet zo belangrijk. Maar er zijn nog steeds politici die aan hun kiezers lokaal, aan hun kiezers iets hebben beloofd en dat in een wet hijsen die helemaal niets te maken heeft met het onderwerp. En dan kan de president bij tekenen, kan hij zeggen, ik vind die wet prima, maar dat ene regeltje, dat line item, dat haal ik eruit. En dat kan.
En dat was oorspronkelijk bedoeld voor pakweg een senator uit Wyoming die nooit iets te zeggen heeft, want het is maar Wyoming.
Ja.
Die vond dat als hij zijn stem of zij zijn stem zou uiten, dat er maar eens een fabriek moet komen in een arme wijk binnen zijn eigen staat.
Ja.
Daar is op zich niks mis mee, maar het is natuurlijk het heeft het gevoel van omkoperij. En daarom zijn ook heel veel Amerikanen daar zo tegen.
Ja.
Je kan dus het niet hebben over steun aan Oekraïne. En dan komt er een senator uit Wyoming die zegt, ik moet hier een melkfabriek hebben, anders stem ik er niet op.
Ja, maar wat wel gebeurt en logischer is dat dat er een wet komt over steun aan Oekraïne. En dat in de staat Californië, uit de staat Californië, een congreslid eist dat een bepaalde wapenfabriek in zijn district daarbij wordt betrokken.
Dat is een logischere conclusie van deze.
Maar dat gebeurt ook heel veel.
Ja, maar laten we het dan niet hebben over een melkfabriek. Want nee, dat heeft niets met voetballen te maken.
Ik herinner me dat op deze manier, ik geloof op Long Island, stond een fabriek waar onderdelen werden gemaakt voor iets dat heette de F-14. Dat is een gevechtsvliegtuig dat door de marine werd gebruikt. De Tomcat, heel beroemd vliegtuig. En dat ding was verouderd. Dus die vloog niet meer. Of bijna niet meer, alleen nog maar voor trainingen. En een congreslid uit Long Island heeft het toen voor elkaar gekregen om die fabriek nog een paar jaar open te houden. En dat zat gekoppeld aan een heel ander wetsontwerp. En dat ging gewoon om werkgelegenheid in die staat.
Ja.
Ja, en op die manier word je herkozen. Hè? Okay, we gaan
maar nogmaals, dan hebben we het over subsidies. Waar Amerikanen zo pontificaal tegen zijn.
Precies. Oké.
Ja.
Even naar Timo, die zegt, ik ga met 5 vrienden een roadtrip doen van 3 weken.
Heerlijk.
Austin, Houston, New Orleans, Coleman, Nashville, Memphis en dan terug naar Austin. Maar nu zijn we in New Orleans tijdens Mardi Gras. Wat kunnen we verwachten en wat betekent dat feest nu precies? Nou, eerst het woord, hè?
Ja.
Mardi Gras is gewoon Frans, want het is daar Franstalig. En dat betekent vette dinsdag, hè? Dat is de vertaling. En je kunt zeggen, ja, dat is De Louisiana opvatting over wat carnaval is.
Ja.
Zeg ik het zo goed?
Zo zeg je het prima. Wat je op Mardi Gras in New Orleans kan verwachten is 1 gigantisch groot feest.
Ja.
Daarbij zal ik wat vertellen. New Orleans is een tenminste de plek waarop dit gebeurt. In het midden van het dorp is een beetje Europees-achtig uitziende binnenstad. Met veel balkonnen.
Ja.
En op die balkonnen staan dames. En als je daar kralingen naartoe gooit...
Kralen.
Dan laten ze af en toe hun boezem zien. Ik bedoel, dat is een traditie. Het is bizar, het is vreemd. Maar dat hoort bij carnaval vieren in New Orleans. Het is carnaval in Rio, kleinschalig. Maar één gigantisch leuk feest. Ja,
het is ontzettend leuk. We zijn er wel eens geweest en ik vergeet het ook niet snel. Vraag van David. Mag Biden een wapen dragen? Als je nou als president besluit om een AR-15 om je heen mee te nemen, om je heen gaat schieten, wie moet de Secret Service dan beveiligen? De president of het Amerikaanse volk? Ja, dat is een hele geestige.
Het is een hele geestige vraag. Ik ben even ingedoken.
Ja.
Het antwoord is ja. Een Amerikaanse president heeft het recht.
Ja, natuurlijk. Om tweede amendement.
Zoals elke Amerikaan, om een wapen te bezitten. De laatste die dat heeft gedaan was Ronald Reagan. Die had een wapen in zijn tas.
Ja.
Zeker op de Western White House, in zijn eigen huis in Californië, had hij dat om slangen te schieten. Het kan. De Secret Service is daar alles behalve blij mee.
Ja.
Want de Secret Service is daar om een president te beschermen. Laat hij of zij het niet in hun hoofd halen om dat zelf te doen.
Nee.
De Secret Service weet echt veel beter hoe je dat moet doen.
Ja.
En de Secret Service, hun eerste opdracht als er gevaar is, is om weg te wezen. Niet om het uit te gaan vechten. Dus dan wil je geen president hebben die dan toevallig een pistool op in zijn broekzak heeft. Dat werkt alleen maar averechts. Maar het kan en mag wel.
Ja. Oké, gaan we even naar Henri Spaan. We hebben er nog maar een paar zeggen. Dan zijn we er doorheen. Dat is leuk. Trump heeft in de verklaring op Truth Social, dat is zijn eigen sociale netwerk, beweerd dat de Republikeinen niet zo goed hebben gepresteerd met de midterms, omdat de kandidaten die een strikt pro-life standpunt hanteerden, dus anti-abortus, werden weggestemd. Het zou dan hebben gelegen aan hun abortusstandpunt in plaats van de steun aan Trump. Heeft hij een punt?
Ik
vind het een goede vraag.
Hij heeft een punt. Wat we niet wisten is dat de anti-abortuswet werd dus aangenomen in juni, dat het in november zo'n effect zou hebben.
Ja.
De experts zeiden, als de verkiezingen binnen nu een 2 maanden zou zijn na die juni, zou het een marteling zijn geweest voor de Republikeinen. Maar in november,
zijn we er al
lang
niet van. En dat bleek niet zo te zijn.
Het bleek niet zo te zijn. En ik herhaal dit nog een keer. Voor mij was de allerbelangrijkste zaak de referendum in de staat Kansas. Want daar werd de abortuswet dus aangenomen. Dat is een oerconservatieve staat. En zo belangrijk was het dus voor de mensen uit Kansas.
Ja.
Dus dat verbaasde mij toen en nu nog.
Ja.
Dus hij heeft een punt. Die kwestie was belangrijker dan hij zelf. En nogmaals, iemand met zo'n gigantische ego vindt dat natuurlijk niet leuk, maar het is wel een feit.
Nou, hij zocht ook een verklaring waarom de steun die hij aan al die kandidaten heeft gegeven tot niets heeft geleid. Dus, ja. En dan geef je graag een ander onderwerp de schuld. Maar oké.
Okay. En ja goed, iedereen aan alles de schuld behalve Trump natuurlijk.
We hebben er nog één, van Friso Kooijman. En die grijpt heel mooi, zoals dat hoort, in de journalistiek heel cyclisch terug op waar we begonnen met deze podcast. Het gaat over McCarthy. En dat gevecht om speaker van het huis te worden. Het is normaal dat de speaker wordt geleverd door de grootste partij. Dus acceptabel voor, neem ik aan, hij schrijft Democraten, maar ik neem aan Republikeinen. Maar ook voor de Democraten, want dat spreekt vanzelf. Op het moment dat een speaker wordt gekozen, ja, dan is hij de speaker. En dat gaat met een absolute meerderheid. Maar hij zegt, waarom stemt een voorstel van de Democraten niet voor McCarthy om de MAGA-republikeinen een hak te zetten? Want dan zitten de MAGA's met een voorzitter die door 2 partijen voor het blok kan worden gezet. Nou, Ik vind het wel een grappig verzonnen bericht. Vraag. Behalve dan dat hij is zelf ook een MAGA Republikein. Ja,
maar zo geliefd is hij niet onder de
zo geliefd. Dus dat hele argument werkt helemaal niet meer.
Maar er speelt nog wat anders. In dit verhaal is er natuurlijk een deal te maken. En als McCarthy tegen een aantal democraten zegt, als jij op mij stemt, dan geef ik jou deze commissie of die commissie, komen we steeds weer terug op de vraag, wie is er dan herkiesbaar?
Ja.
Het gaat niet zozeer om wat rechtvaardig is, of wat goed is, of wat slecht is voor het land. Het gaat om het verhaal. Hoe haal je het in de hoofd om over te lopen naar de vijand? En hoe kan je dat onder je eigen stemmers goed maken?
Ja.
Ik zie het niet, hoor.
Nee, ik niet.
Je moet wel heel sterk in je schoenen staan.
In een tweepartijstelsel is dat bijna niet mogelijk.
Nee.
Nou, dat was hem weer, de Amerika Talk podcast.
En terugluisteren kan je via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets, een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. Ik herhaal 0628135020.
Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres op de tekst. Want dan maak je kans op de inmiddels beroemde Amerika Podcast koffiebeker. En we hebben weer een winnaar. En omdat Jan volgende week terug is en het nepotistische intermezzo dus ophoudt, mag jij de winnaar bekendmaken.
En de winnaar is Roel van Beest, leraar aan het Christelijke Gymnasium in Utrecht. Hij betwijfelde of onze stelling dat de grote omslag tussen Republikeinen en Democraten onder Goldwater of Reagan plaatsvond. Nee, het was eerder onder Franklin Roosevelt. Houdt hij zijn leerlingen voor. Is veel voor te zeggen en hoe dan ook. Gefeliciteerd, Roel.
Ja, en via WhatsApp stuurt Roel nog een berichtje. Zijn leerlingen zitten vast te wachten op een gastles. Ik ben deze dagen weer in Nederland. En ik doe dat graag. Dus ik zeg dat bij deze toe, als je het wil. En dan mag je kiezen. We sturen de beker toe. Of ik neem hem onder mijn arm mee en dan reik ik hem je daaruit. Laat maar weten.
Ontzettend leuk.
Ja.
Wat mij betreft, leuk dat ik Jan een paar weken heb mogen vervangen. Volgende week is de grote meester er zelf weer. Dus dan kruip ik weer in mijn nepotistische schulp.
Tot volgende week. En wat jij betreft, tot gauw.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.